Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag is mijn gast Marit Iedema. Welkom.
Dank je.
Heel fijn dat jij er bent. En jij bent journaliste, columniste. Kunnen we jou nu ook echt wel noemen?
Ja, zeker. Ja.
En auteur. En jij schrijft eigenlijk voornamelijk over seksualiteit, relaties en liefdes.
Ja.
En sinds 2 jaar ben je ook moeder.
Ja, klopt.
Ja, dat klopt. Dat is een groot deel van je leven nu.
Ja, een heel groot deel. Omdat, zoals je weet, want je hebt zelf ook een kind, dat slokt dat veel van je tijd op. Ja.
Ja. En jij hebt 2 boeken geschreven. Ja. Seks experimenteren en Mijn Lust, Mijn Leven. Daarin gaat het onder andere ook natuurlijk heel erg over jouw eigen seksualiteit, je eigen relatie, je eigen liefde. Dat komt daar continu in terug. Heb jij nou ook een beetje dat je de druk voelt dat er continu maar wat gebeurt op dat stukje van jouw leven?
Je bedoelt dat ik heel dwangmatig bezig ben met dingen proberen, zodat ik wat om over te schrijven heb?
Ja, of nou ja, misschien niet eens zozeer dwangmatig proberen, maar wel het gevoel hebt van, maar er moeten dus dingen gebeuren. Er moet dus een beweging zijn, want dat is waar, letterlijk waar ik mijn werk van maak.
Ja, ik denk er wel eens over na van hoe lang kan ik dit nog blijven doen? Weet je, er zijn natuurlijk wel interessante fases nog te bedenken in de toekomst, de overgang, whatever. Maar het is natuurlijk wel eindig op een bepaald moment, dit onderwerp. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk wel heel organisch. Dacht ik heel erg na over wat voor relatievorm wil ik nou en waarom monogamie en waarom niet. En op een gegeven moment kom je in die fase waarin je kinderen begint en dan komt er weer zoveel meer op je af. En ben ik me eigenlijk meer gaan focussen op de rol van seks binnen je relatie en hoe je dat vooral leuk houdt samen, los van de rest eromheen.
Ja, want het laatste boek dat je hebt geschreven, dat gaat over seksualiteit en zwangerschap. Dan wel de transitie van seksualiteit van voor en na zwangerschap, dan wel de oude rol aannemen. Waarom vond je het nou zo belangrijk dat dit boek er kwam?
Omdat er heel veel over het effect van een kind op je leven wordt geschreven. Maar eigenlijk heel weinig over het effect op je seksualiteit. En over hoe blijf je nou geliefde echt. En wel over andere dingen die erbij komen kijken. Natuurlijk dat je moet blijven daten en alles. Maar echt, als ik zocht naar echt dingen van hoe zit het nou met seks. Met hoe het voelt daarna. Ik had bijvoorbeeld daarna mijn orgasmes voelde veel minder fijn. Seks is mijn werk. En ik dacht dat ik alles wel wist, maar daar had ik nog nooit wat over gehoord. En ook, je wordt heel erg begeleid. Je krijgt natuurlijk heel veel informatie van verloskundigen. Maar eigenlijk, seksualiteit wordt eigenlijk helemaal niet echt. Ja, ze zeggen een week na je bevalling dat je echt aan de pil moet, want je kan nog een keer zwanger worden. Maar qua voorlichting is dat het eigenlijk wel. En als ik om me heen kijk, dan zie ik hoe vaak het misgaat bij kersverse ouders op het gebied van seksualiteit. En dat heel veel mensen nog steeds denken dat neuken het enige is wat je kan doen samen. En ik geloof gewoon heel erg dat in die periode waarin je het zo zwaar hebt samen en waarin je toch vaak geïrriteerd bent en kapot, die verbinding is zo belangrijk. Maar hoe verlies je dat niet en hoe pak je dat weer op? Ja. Ik dacht, omdat dit mijn ding is, dacht ik dat het voor mij makkelijk zou zijn, maar het overviel me compleet hoe ontzettend zwaar het was.
Ja, daar heb je helemaal niet op geanticipeerd.
Tuurlijk wel. Ik wist wel dat ik had een heel spannend seksleven. We gingen vaak naar erotische feesten. We hadden trio's en alles. Ik wist heus wel. Ik was niet zo naïef om te denken dat het zo zou blijven. Maar dat het echt de zin uit mijn tenen moest komen, dat ik mezelf totaal zou verliezen op seksueel gebied, dat had ik niet gedacht. Omdat ik altijd heel erg heb genoten van seks. Voor mij was seks altijd iets wat natuurlijk ontstond, de zin, en makkelijk was. Ja. Ik heb natuurlijk wel heel vaak gepraat met vooral vrouwen, maar ook mannen, waarbij dat wat gecompliceerder lag, maar nooit zelf ervaren. En dat was dus wel een eye-opener.
En dan wordt het ineens ook heel anders, hè? En dan kan je ook eigenlijk veel beter invoelen dat het dus niet altijd zo makkelijk is.
Precies,
en dat het niet altijd maar een kwestie is van eventjes zin maken en hup, besteed er gewoon even wat aandacht aan.
Nee, het is echt wel gecompliceerd.
Ja.
Kijk, de oplossing is wel gewoon, kijk, dat is jammer, er is niet een makkelijke oplossing. De oplossing is het wel blijven doen. En dat heb ik zelf ook echt ervaren, want het is, ik had ook al tijdens mijn zwangerschap en een zekere periode daarna gewoon iets van, laat ook maar, weet je. Ik heb echt 1000 dingen die ik op dit moment liever doe dan dat. Maar je merkt wel, en dat vind ik dus wel het hele bijzondere van seks. En ik heb seks eerder altijd gezien als iets spannends en geil en wild. Maar daarna eigenlijk pas, na mijn zwangerschap, merkte ik pas echt zo bewust het effect op mijn relatie. Dat op het moment dat je eigenlijk recht tegenover elkaar staat en veel venijnigheid voelt, om het maar even zacht uit te drukken.
Door de korte nachten
en alles wat er speelt en gehuil. Onze baby huilde heel veel, waardoor je echt je heel gestrest voelt. Die seks zorgt echt voor verbinding en wij werden echt zachter erdoor als we dan weer een keer lekkere seks hadden gehad.
Ja. En denk je dan dat het voor mensen juist geruststellend is, of misschien wel een beetje verontrustend, dat seks voor jou zoiets fijns was, iets lekkers was, iets wat zo makkelijk beschikbaar was voor jou voordat je zwanger werd, en dat het dus na de zwangerschap zo complex is geworden? Is dat, denk je, dan een beetje verontrustend of juist geruststellend? Dat jij ook jou het kan overkomen?
Ik denk geruststellend voor veel. Dat heb ik wel vaak te horen gekregen van, ik ben blij dat jij dat ook zo ervaart. Blijkbaar is het dus normaal. En ik denk dat dat ook wel voor mezelf leerzaam was. Het is oké als het een periode verandert. Het is oké als je er even wat anders in staat. Het is oké als je even wat meer je best ervoor moet doen. Maar wat niet oké is, is dat je gewoon een handdoek in de ring gooit.
Als je er wel behoefte aan hebt.
Nou ja, als je dus als je denkt van, ik stop er liever even mee. Want het is gewoon, dat is mijn ervaring. Dat zie ik ook veel om me heen gebeuren. Is dat mensen dan maar zoiets hebben van, weet je, we gaan het wel weer doen als de kinderen naar school gaan. Of op een bepaald moment. Maar ik geloof daar niet in. Ik geloof dat het niet ineens spontaan weer ontstaat, die zin. Ik geloof dat je elkaar in een paar jaar gewoon heel goed, heel erg kwijt kan raken. En ik zeg echt niet dat je 3 keer in de week moet doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om die intimiteit samen op te blijven zoeken, zodat je niet verandert in broer en zus.
Ja, maar er zit natuurlijk wel weer een verschil tussen intimiteit en seksualiteit.
Ja, maar ik geloof wel erin dat je hoeft geen penetratieseks te hebben. Als jij 1,5 jaar geen penetratieseks wil, of 2 jaar of whatever, prima. Maar blijf wel zoeken naar wat is wel mogelijk. Desnood masturbeer je samen. Of in ieder geval iets waardoor je gewoon even de tijd neemt voor elkaar, voor intimiteit. En ik denk wel dat een orgasme hier en daar toch ook wel fijn is samen.
Ik denk dat dat gewoon voor iedereen heel erg verschillend is. Maar ik denk wel dat op het moment dat je de focus gaat leggen op dat orgasme, en dan doe je jezelf zo verschrikkelijk tekort.
Ja?
Ja, 100%.
Maar bij mij ontspant dat wel heel erg.
Ja, maar daarin is natuurlijk het krijgen van een orgasme is dus niet voor iedereen zo makkelijk. En het idee dat er dus een orgasme moet komen als teken dat het lekker was, als teken dat je assertief genoeg bent geweest, dat je voldoende ontspannen bent geweest, voldoende opgewonden bent geweest, dan is het ineens een prestatiedingetje. En juist dat moeten gaan doen en daar naartoe gaan bewegen, dat zorgt voor zoveel stress bij mensen dat hele orgasme niet gaat komen.
Maar denk je dat seks, als je zo'n lange relatie hebt, dat zeker na zo'n bevalling, dan is eigenlijk, vind ik, seks zonder orgasme, dat is eigenlijk seks zonder beloning?
Nou,
voor mij.
Nee, want bij mij is er ook echt, dat is bij mij ook echt namelijk heel erg veranderd na de bevalling. Maar voor mij is dat orgasme is dus helemaal niet zo heel erg belonend.
Ja?
Ja.
Maar is het minder lekker geworden?
Het is gewoon minder belonend. En ik merk dat op het moment dat je daar dus dan de focus op gaat leggen, dat je dat dus ten koste gaat van de hele vrijpartij. Omdat je dan dus een soort van continu bezig bent met, ben ik wel opgewonden genoeg? Gaan we wel de goede kant op? Zit er wel een opbouw in? In plaats van gewoon in het hier en nu ervaren hoe het voelt en daarvan kunnen genieten.
Ik ervaar dat zelf helemaal niet zo. Ik vind juist het heel fijn als het daar naartoe gaat. Maar ik vind wel seks, als ik mijn orgasme nader, gewoon 1000 keer zo lekker.
Ja?
Ja.
Nee, bij mij zit het wel echt gewoon in dat überhaupt het gevoel van opgewonden zijn. Ja. En dan hoeft dat orgasme dus helemaal niet per se te komen. Het lekkerste eigenlijk aan de seks vind ik dat gevoel van opwinding. dat gewoon echt in heel je lijf voelen.
Ja.
En dan hoeft dat niet vervolgens ook nog eens beloond te worden, als het ware, met een orgasme. Want daar zit voor mij het beloning helemaal niet in.
Oh, wat bijzonder. Dat heb ik echt nog nooit gehoord.
Nee, nou ja.
Hoor je dat vaker van vrouwen?
Als je dus met mensen gaat praten die moeite hebben dus met seks, of moeite hebben met het voelen van die behoefte naar zin in seks, als je dan echt gaat vragen, wat wil je nou echt weer ervaren, dan komen ze er uiteindelijk vaak toch bij uit, bij dat gevoel van echt weer die opwinding kunnen ervaren.
Tuurlijk, maar kijk, als ik een one-night stand heb, dan hoef ik ook niet klaar te komen. Want dan zijn er zoveel dingen die meespelen. Plus bij een nieuwe man lukt het sowieso niet. Mm-hmm. Om die ontspanning te bereiken. Maar ik denk wel dat in een lange relatie zal ik in ieder geval niet snel dat level van opwinding bereiken wat je hebt bij een nieuw iemand.
Absoluut.
Dus dan, ja, dan hoe de fuck kom je daar? Als je al een lange relatie hebt, weer echt zo opgewonden dat je alleen elkaar hoeft aan te kijken, dat je echt in vuur en vlam staat.
Ja,
ik snap wat je bedoelt, hoor. Want dan is het echt eigenlijk één groot orgasme wat je ervaart.
Ja, maar gewoon het, als je dus in een langere relatie, gewoon de intimiteit, het samen zijn, het elkaar dusdanig goed kennen dat je lijf eigenlijk helemaal niet hoeft na te denken.
Nou. Ik denk ook niet na, maar ik kom wel gelijk klaar.
Heel goed. Hey, maar het thema wat wij vandaag gaan bespreken, dat ligt ook helemaal natuurlijk in de lijn van waar wij het nu al over hebben. Namelijk over seksualiteit en zwangerschappen dan wel in je rol als ouder. Ja. En daarin heel bewust heb ik hem eventjes in je rol als ouder. Want wij zijn natuurlijk allebei vrouw en moeder. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat je als man of als mens überhaupt merkt van hey, daar zijn gewoon dingen die veranderen. Ja. Ik heb voor jou ook nog een klein cadeautje.
Oh my god.
Ja, de fles Bobby's Gin.
Uit Schiedam. Gebrouwen in Schiedam.
Absoluut.
Nou,
absoluut. Jeetje, ongeveer om de hoek hier. Dus,
thanks.
Ja. Hey, jouw boek Sexperimenteren staat op Storytel. Jouw nieuwste boek Mijn Lust en Mijn Leven staat daar nog niet op.
Nee.
Dus dat kunnen luisteraars helaas nog niet beluisteren. Ga je het nog wel inspreken?
Ja, dat is wel, staat wel op de planning. Ja.
Heb je dat eerder gedaan met jouw vorige boek?
Nee, heb ik niet zelf ingesproken. Nee. Nou, ik denk ook niet dat ik het zelf in wil spreken, hoor. Ik luister zelf heel veel naar boeken en ik kan echt afknappen op hoe het wordt voorgelezen. Dus ik wil liever dat een professional dat dan doet.
Ja, maar jij kan heel goed praten.
Ja, ik kan wel goed praten, maar niet goed genoeg denk ik om een heel boek in te spreken.
Nee?
Nee.
Het lijkt me heel erg spannend, want jij hebt dat boek, dat gaat natuurlijk over jezelf ook. En als iemand dat dan voor jou gaat voorlezen, qua intonaties, qua gevoel wat erin wordt gelegd. Het is jouw verhaal, jouw idee.
Nou, misschien moet ik dat nog even heroverwegen.
Nou, doe dat vooral. Hey, welk boek heeft jou nou zo geïnspireerd?
Even kijken, welk boek heeft mij geïnspireerd? Ik lees zo ontzettend veel, dus ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Het is niet zo dat ik nou, als ik kijk naar mijn werk, dat er echt één boek is dat ik dacht, nou, daarom ben ik over seks gaan schrijven. Eigenlijk helemaal niet. Het is meer de verhalen van mensen die inspireerden me of die intrigeerden me, waardoor ik gewoon heel erg in het onderwerp gedoken ben. En verder wil ik eigenlijk liever niet te veel boeken over seks en liefde lezen, want het voelt voor mij echt als werken als het over dat onderwerp gaat. Even denken wat ik een heel inspirerend boek vond. Wat ook vooral over relaties gaat. Ik lees graag historische romans. En dit was een van de boeken die ik deze week heb gelezen. Dat is De Mannen van Maria. Die staat op Storytel. Dat gaat over een vrouw in de 16e eeuw, als ik me goed herinner.
Je hebt hem afgelopen week nog gelezen.
Nee, afgelopen week nog gelezen. Maar het jaartal. En het gaat over Nederlands-Indië en zij heeft heel veel verschillende relaties met mannen, omdat ze allemaal doodgaan. En ze vertelt dan elke keer over haar nieuwe huwelijk.
Ja, want ik had al inderdaad even gezien dat het ging over een vrouw met meerdere relaties. Maar dat is omdat de mannen elke keer kwamen te overlijden.
De enige manier om in ieder geval in Nederland meerdere relaties te hebben als vrouw in die tijd, was denk ik wel als ze doodgingen. Oh. Maar In Nederlands-Indië mocht je dan best wel snel hertrouwen. In Nederland was dat lastiger. Dan moest je eerst een jaar in de rouw. En ja, in Nederlands-Indië waren weinig vrouwen. Dus dan wilden ze juist dat het een beetje doorliep. Dus ze had heel snel de ene na de andere relatie. En werd op die manier steenrijk. Het is een waar gebeurd verhaal.
Oh, wauw.
Ja.
Oh, wauw. Hey, en wat is nou dat je zegt dat je inspirerend of mooi vond aan dat boek? Of gewoon een waardevolle boodschap?
Even kijken, ik hou wel van non-fictie omdat je ook iets leert. Het klinkt heel, heel groot, maar dat is toch altijd, als het echt gebeurd is, vind ik het altijd nog net iets bijzonderder. En ik hou wel echt daarom van historische romans, omdat je dan denkt van wow, bizar hoe dat vroeger ging. En hoe bizar, hoe makkelijker toen ook mensen, tenminste dat voor ons heftig, voor ons is het zo normaal dat je een bepaalde leeftijd bereikt. De dood staat daar natuurlijk wel heel centraal in dat soort boeken.
Ja. En wie zou jij dat boek kunnen aanraden?
Even denken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat in mijn directe omgeving, behalve mijn ouders, leest niemand.
Oh, echt niet?
Nee, niet echt, nee. Maar ik, daarom vind ik Storytel wel echt een uitkomst. Dus ik geef wel altijd mijn leukste tips geef ik door aan mijn vriendinnen en aan mijn broertje. Maar als het echt om lezen gaat, dan heb ik alleen mijn ouders eigenlijk. Ja.
Oh, wauw. Ja. En waarom vind jij het dan wel zo leuk?
Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, het is natuurlijk ook mijn werk. Maar ik ben ook opgegroeid op die manier. Mijn ouders hebben ons wel altijd heel erg, mijn broertje en mij, altijd heel erg geprobeerd enthousiast te maken voor lezen. En dat is in mijn geval wel gelukt. Wordt er rustig van. Ja. Nog steeds. Ja. Ik luister ook heel veel, hoor. Ja, echt.
Maakt het voor jou nog verschil of je luistert of leest?
Ja, lezen vind ik nog meer, dat ik er nog meer ontspannen van raak. Luisteren doe ik vaak als ik ook iets anders doe. Dus als ik de was aan het opvouwen ben, als ik aan het fietsen ben, eigenlijk op elk moment, als ik in de trein zit, eigenlijk elk moment dat ik gewoon iets aan het doen ben, luister ik naar een podcast of naar een boek.
Heerlijk, ja. Heerlijk. Ik ga hem eens opzoeken, De Mannen van Maria.
Ja.
Hey, en wil jij nou ook De Mannen van Maria lezen of luisteren? Of een van de andere 300.000 andere luistert of e-books? Ga dan nu eventjes naar storytel.com/Nienke en luister de eerste 30 dagen gratis. 5 woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
Ja, intimiteit, verlangen, verbinding, ergernissen. Niet alleen maar leuk, hè?
Die horen er gewoon bij.
Familie.
Waarom familie?
Ja, omdat ik dat wel denk ik het mooiste vind van dat je samen een kind hebt. Dat je bent niet meer alleen maar geliefd, je bent een familie.
Ja, dus echt je basis.
Ja, je gezin.
Ja, ja. En dat verlangen?
Verlangen, ja. Dat is denk ik iets wat je altijd na probeert te blijven streven. Dat je toch naar elkaar blijft verlangen. En ik denk dat dat een uitdaging is. Maar als het lukt, dat het heel mooi is.
En is dat altijd voor jou op seksueel gebied?
Ik denk vroeger wel. Bij mij was het wel altijd, het moest altijd heel spannend zijn. En er moest heel veel gebeuren. En op het moment dat het ook maar een beetje sporen van sleur begon te dan raakte ik al in paniek. Dan dacht ik van wow, dit is saai. We moeten nu dit of we moeten dat. Dus in dat opzicht speelde dat toen zo'n grote rol in mijn leven, dat nastreven daarvan. Ik merk wel dat ik de laatste jaren wat meer rust heb en dat eigenlijk wel fijn vind.
Ja, want kan je wel in de relationele zin naar jouw vriend verlangen?
Ja, zeker. Je kan ook verlangen naar een bepaald gevoel van verbinding op het moment dat je elkaar even kwijt bent natuurlijk. Je kan verlangen naar dat iemand je beter begrijpt. Je kan verlangen naar dat je weer de seksuele klik had die je, of tenminste in de beginjaren had. Als je iemand een tijdje niet hebt gezien, kan je naar iemand verlangen. Als je allebei je eigen leven leidt.
Ja, maar dat klinken bijna verlangens die ontstaan echt vanuit een gemis. Die niet eventjes zomaar weer dan vervolgens ook kan vervullen. Ik wil dat ik dan, als ik een lange dag op de praktijk heb gehad, dus dan heb ik het over een dag dat ik weg ben geweest, dat ik dan merk dat ik echt uit de auto ren, naar binnen ga, gewoon puur omdat ik echt naar verlang.
Ja, het kan ook kleiner. Dat heb ik ook wel, hoor. Dat is gewoon fijn aan, daarom zeg ik net, je eigen leven leiden. Dat vind ik ook zo fijn als je gewoon allebei je eigen vrienden hebt en je eigen werk hebt en ja, dat je gewoon inderdaad gewoon echt weer, ook al is het zoveel jaar, ben je al zoveel jaren samen, dat je verlangt inderdaad naar elkaar weer zien. Ja. Naar iets leuks doen samen, naar een avond met z'n tweeën een keer. Daar kan ik ook naar verlangen.
Ja, maar gebeurt dat vaak bij jullie?
Ja, best vaak, want mijn ouders die passen een dag en een nacht per week op.
Dus, mazzelaar.
En dat is echt heel chill, ja. Ja.
Ja.
Dus wij hebben elke week in ieder geval 1 nacht en avond met elkaar.
Lekker.
Ja.
En gebruiken jullie ook tijd heel bewust?
Ja, die gebruiken we heel bewust. We hebben ook al echt met elkaar afgesproken. Het is natuurlijk verleidelijk. Zeker de nachten zijn bij ons nog steeds best pittig. En heel vaak heb je zoiets van, zullen we gewoon lekker om 8:30 naar bed gaan, bij wijze van spreken.
8:30 ook al?
Nee, bij wijze van spreken. Maar dat doen we niet. We hebben wel zoiets van, die tijd is zo kostbaar, dat we gewoon altijd, hoe moe we ook zijn, dan iets leuks gaan doen.
Ja. Ja, maar dan moet het ook weer niet te veel verplichting worden.
Nee, niet te veel verplichting, maar een beetje verplichting is denk ik wel goed.
Een beetje druk. Beetje motivatie.
Ja, want als je altijd doet, tenminste dat ervaar ik wel, zoals ik altijd doe waar ik zin in heb, is dat niet per se het allerbeste voor mijn relatie. En als je dan weer zo'n avond met elkaar hebt gehad, die vermoeidheid, daar zet je je wel overheen, daar kom je wel overheen.
Maar gaat zo'n avond dan over seksualiteit of gaat zo'n avond dan over intimiteit?
Intimiteit en seksualiteit, dat is de kers op de taart. Maar ik denk ook dat je in een leven wat zo uitdagend is, we werken allebei heel hard en een kind. En dan ook al gewoon echt even een echt gesprek hebben met elkaar. Dat is ook echt zo belangrijk.
Ja.
Weer met elkaar lachen.
Die ook.
Ja, dat is echt belangrijk.
Ik had laatst de hele goede vrienden van ons, die kijken met een regelmaat dat ze dan van een comedian een show keken. En dat hebben wij laatst ook voor het eerst gedaan. En het is dus echt heel leuk als je dan dus heel de avond gewoon lachend op de bank zit.
Ja, nee, dat is heerlijk.
Het is zo anders. Weet je, het is helemaal niet waar je per se aan denkt van, goh, we hebben even een romantisch avondje samen. Maar je zit in zo'n andere flow, die tegelijkertijd dus ook heel intiem voelt.
Ja, en ontspannen. Ja. Ik kan me goed voorstellen.
Ja. Hey, ik heb voor jou 5 kutkeuzes.
Oké. Okay.
Ja. Seksualiteit of intimiteit?
Ja, voor mij is seksualiteit intimiteit, dus intimiteit.
Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Meer vrijheden.
Zou je jezelf ooit nog in een strikt monogame relatie zien?
Nee.
Geven of ontvangen in de seks?
Moet ik echt?
Je moet.
Ontvangen.
Seks uit liefde of seks uit lust?
Mm-mm. Liefde.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Nooit meer seks.
Ik heb stellingen voor jou.
Oké. Okay.
Het is onoverkomelijk dat seksualiteit verandert na een zwangerschap of het worden van een ouder.
Mag ik hier wel met meer dan ja en nee antwoorden?
Absoluut.
Oké, okay, fijn. Nou, je hebt natuurlijk wel eens mensen die een seksuele bloeiperiode doormaken tijdens een zwangerschap. Vrouwen die er... Ik had zo'n vriendin die wilde echt letterlijk de hele dag alleen maar seks. Maar veel vaker word je tegenovergesteld. En veel vaker wordt het wel een uitdaging. Je lichaam verandert. Wat je het liefst wilt doen verandert. Je hormonen veranderen je. Dus ik denk dat voor de meeste mensen is het uitdagend om er nog wat aan te maken.
En dan heb je nog het specifiek het zwanger zijn stukje. Had jij behoefte aan seks tijdens je zwangerschap?
Ik voelde me heel slecht de eerste 3 maanden. Daarna iets beter. Daarna ben je weer gigantisch. Dus ook in die periode, dat ging niet vanzelf, zeker. Nee. Maar juist ook... Wij zaten toen midden in een verbouwing en ik was ineens een bejaarde, terwijl mijn vriend gewoon nog zijn feestleven doorleidde wat we daarvoor samen deden. Dus ook juist in die periode heb ik ervaren hoe belangrijk het is om, ook al heb je misschien niet heel veel zin wat er vanuit je tenen komt, om er toch wat van te proberen te maken.
En kon je dan niet bedenken van, weet je, kennelijk heb ik daar nu even geen behoefte aan. Mijn lijf is bezig met andere dingen. Ik laat hem lekker zijn ding doen en ik blijf gewoon lekker bij mezelf.
Nou... Dat deden we ook wel, maar ik merkte direct het effect daarvan op onze relatie. Ik voelde me heel ver van hem verwijderd.
Ja?
Ik miste echt die connectie, ja. En ik merk wel dat op het moment dat je dan die intimiteit opzoekt, en dat is bevredigend, dan voel ik me weer iets meer verbonden.
Ja, hey, en dan het stukje het worden van een ouder. Is dat meidelijk verbonden met veranderingen in je seksualiteit?
Dat weet ik niet. Je gaat elkaar natuurlijk wel anders zien. Je hebt nog meer taken die je samen moet uitvoeren. Het maakt het in ieder geval niet makkelijker. Dat is één ding wat zeker is. En ik denk voor de meeste mensen die nog in die rol moeten groeien, dat is gewoon wel... Het is uitdagend. En vooral omdat er zoveel slaaptekort bij komt kijken, is dat wel gewoon... Maar ik heb ook ervaren dat... Je gaat wel, tenminste dat is bij mij gebeurd, uiteindelijk is het wel gewoon weer goed gekomen. En wij zijn elkaar niet kwijtgeraakt. We zijn niet veranderd in broer en zus. En het heeft toch wel een soort van extra dimensie toegevoegd aan mijn relatie. Want je gaat wel nog meer van iemand houden. Want je houdt niet alleen maar om iemand om wie die is en omdat het je partner is. Maar het is ook de vader van de belangrijkste persoon in je leven. Ja. Dus het is ook wel weer iets wat je relatie denk ik nog meer verdieping kan geven en nog mooier kan maken.
Ja, mits je er bewust van bent van de veranderingen die erop treden.
Precies. En als je daar ook gewoon in je relatie blijft investeren. Ja. Dat is denk ik belangrijk.
De transitie van geliefden naar ouders toe is voor vaders anders dan voor moeders.
Ja, zeker. Het is minder hormonaal. Maar het is wel zo. Hè. Er is ook op Netflix staat er een hele interessante documentaire over baby's. Dat hoe groter de rol is die vaders spelen in het leven van hun kind, hoe meer betrokken ze ook zijn, hoe meer liefde ze voelen. En ook bij mannen verandert dan wat in de hersenen. Dus ik zou vooral iedereen adviseren, verdeel de taken nou zo goed mogelijk. Wat voor relatie je ook hebt, zorg dat dat in ieder geval enigszins in balans is. Dan hoef je je niet zo op twee andere planeten te voelen.
Nee.
Dat gebeurt natuurlijk wel vaak.
Ja, en wat ik daar wel vaak meegeef is dat zeker na als je net ouders bent geworden, dat eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid voor de relatie, voor de liefdesrelatie, bij de mannen komt te liggen.
Ja?
Ja, omdat je als vrouw zijnde, als je kijkt naar hormonaal, naar het hele biologische idee ervan, is natuurlijk een moeder gaat zich richten op het kind. En dat is biologisch is dat zo bepaald. Als je kijkt naar de hechting, als je kijkt naar de hormoonproducties, een moeder die wordt het rustigst als het kind aan de borst heeft. Dus dat directe contact, het zorgen voor zo'n kindje, dat is eigenlijk dat is de bubbel waarin zo'n moeder leeft. En wat je vaak ziet is dat de vader die gaat naar zijn werk. De vader die blijft veel meer nog dingen doen.
Zeker, voor de vader verandert er natuurlijk minder.
Dat ligt absoluut aan de betrokkenheid van de ouders. Ja. Of van beide ouders en hoe je daarin de verdeling
doet. Ja, maar
doet.
Een man krijgt geen last van zijn
van het lijf, van het weer lijf moet aanpassen. En dus inderdaad, als je borstvoeding geeft, daar ook nog eens die hele hormonale productie daarbij. Dus er zijn gewoon dingen die natuurlijk gewoon echt wel feitelijk anders zijn voor vaders dan voor
zeker,
moeders. Ja. En als je dan als moeder zijnde, terwijl je dus in je rol aan het groeien bent, je wordt heel de dag, ben je ook nog eens verantwoordelijk voor zo'n klein wezentje. Ja, kan je dan ook nog eens de verantwoordelijkheid bij iemand neerleggen van, oh ja, maar je moet er ook voor zorgen dat je partner ook nog voldoende aandacht krijgt. En dat ook al ben jij helemaal een soort van touched out en zit er een kind heel de dag aan je lijf, dan moet je toch ook nog openstaan voor het initiatief van je partner. Weet je, dat is best veel, zeker in die eerste periode.
Zeker, ja.
Terwijl als je dus die verantwoordelijkheid heel bewust bij de partner legt,
ja,
dan heb je namelijk heel veel kans dat die zich daarin de verantwoordelijk gaat voelen voor, oh ja, maar ik kan dus daar initiatieven toe nemen en ik kan dingen gaan organiseren en ik organiseer de oppas in plaats van dat het weer de verantwoordelijkheid van de moeder is.
Ja, ik denk sowieso dat het heel belangrijk is om te kijken naar die taakverdeling. Ook als je het hebt over huishoudelijke dingen, want dat zie ik ook zo vaak om me heen, is dat je bent niet alleen als vrouw dan verantwoordelijk voor de zorg, maar dan ook nog eens voor dat het huis een beetje.
Maar je bent toch thuis?
Ja, je bent toch thuis. Dus ik denk ook dat als man inderdaad is heel belangrijk om initiatief te tonen, maar ook gewoon te kijken van hoe kan ik het leven van mijn vrouw makkelijker maken, zodat er weer een beetje ruimte ontstaat voor zin en seks.
Ja, nou ja, en dan is seks natuurlijk vaak nog wel echt wel een stap te ver.
Nee, oké, intimiteit.
Maar intimiteit, in ieder geval het gevoel van het samen zijn. Ja. En dat je dus naast dat je ouders bent, ook gewoon echt nog wel geliefdes kan zijn.
Ja.
Gedurende de gehele tijd.
Ja. Ja, maar het is denk ik wel lastig. Want je zegt, leg het initiatief bij de man. Maar ik heb ook wel heel vaak dat je ziet dat mannen ook wel echt heel lui zijn. Hè, in dat
ja,
opzicht.
100%. Jezus, maar die moeten dus gewoon even schop onder de
ja,
reet
maar dat
krijgen.
Is wel lastig. Van als jij verantwoordelijk bent altijd in de relatie voor de schop onder de reet. Dan
ben je daar dus nu eigenlijk indirect ook weer verantwoordelijk
kijk,
voor.
Kijk, ik kan heel makkelijk tegen mijn partner zeggen, jij bent nu even verantwoordelijk. Maar nee, dat gaat het me niet
nee?
worden. Nee, ik ben denk ik wel degene die zorgt dat het altijd blijft draaien in dat opzicht. Dat we genoeg leuke dingen doen. En hij is in dat opzicht lui. Hij is in heel veel opzichten totaal niet lui, maar in dat opzicht zeker wel. Ja.
En als jij het nou niet doet, gaat hij dan klagen dat jullie te weinig dingen samen doen?
Misschien. Ja, dat denk ik wel uiteindelijk. Want hij is wel iemand die het heel leuk vindt om leuke dingen te doen. Maar ik ben hem altijd net een stapje voor. Dus niet zo snel weten.
Dus wat gebeurt er als jij wat meer ruimte laat? Gaat hij dan misschien wat initiatief
nemen? Ja, maar ik voel dat niet. Kijk, onze relatie is in dat opzicht niet zo uit balans. Hij doet rond het huishouden eigenlijk. Dus ik heb daar best wel veel ruimte mee. Hij is echt niet normaal netjes. Dus voor mij is dat, ik heb daardoor best veel ruimte. Maar als je kijkt naar heel veel relaties, is het toch vaak de vrouw die nog ook zoveel extra taken op zich moet nemen. Omdat een man dingen niet ziet. Terwijl bij mij is het echt mijn vriend die, ik mag de afwasmachine, ik mag niet eens naar kijken, want dan wordt hij al woedend.
Maar rekent hij het jou af dat jij dat niet doet of niet ziet? Of zegt
ik
hij
zie het wel, hè. Het is niet zo dat ik echt, maar hij is gewoon mega perfectionistisch. Dus als ik dan een kopje verkeerd zeg, dan gaat hij echt 3 uur zeuren erover. Dan denk ik, weet je, doe het.
Dus hij rekent het dan dus wel een beetje af?
Tuurlijk, hij zeikt wel aan mijn hoofd. Maar eerlijk, ik heb relaties gehad met mannen waarbij ik altijd aan hun hoofd zeikte. Ik heb veel liever dat iemand zeikt aan mijn hoofd dan andersom.
Ja, ja.
En ik ben netjes, hè. Dus het is ook echt, het is echt mierenneuken wat hij doet. Maar ik vind dat niet zo erg. Want het zorgt er wel voor dat ik een heel ontspannen leven leid in dat opzicht. En mijn huis is altijd helemaal top, fijn in orde.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, als je kijkt naar verantwoordelijkheid die bij de partner komt te liggen, en initiatief van de partner, dat als je al bijvoorbeeld het stukje in het huishouden op je neemt, dan neem je al zoveel dingen weg.
Ja, je neemt echt wel, je geeft iemand ruimte. Kijk, ik denk dat heb ik zelf ook heel erg ervaren. Ik moest me weer mezelf gaan voelen. Maar er was eigenlijk helemaal geen tijd en ruimte voor weer even. Ook al was het maar een half uur in bad gaan. Dat je even denkt van oké, heel even een momentje voor jezelf. Op het moment dat je nooit zo'n moment hebt, dan heb je ook geen zin in verbinding met je partner. Want je hebt wel wat anders aan je hoofd. Dus zullen altijd in die fase dingen zwaarder wegen. Maar als iemand zegt van weet je, de baby slaapt nu even, ik doe het huishouden, terwijl jij of in bad gaat of neem een massage of ga een rondje lopen of whatever. Dan ik denk dat je dan hele goede stappen aan het zetten bent.
Plus, naast dat je dan de ruimte zelf krijgt, dus om inderdaad weer een beetje in contact met jezelf te komen, op wat voor manier dan ook. Het is natuurlijk mega aantrekkelijk als je partner zegt, goh, lieve schat, ik doe het wel eventjes. Doe jij maar even waar je behoefte aan hebt.
Ja.
Dus los van het feit dat je zelf dus een stukje van je eigen tijd kan gaan invullen, kan je ook nog je partner, precies, voel je die liefde. En kan je dus inderdaad ook nog met bewondering naar je partner krijgen.
Ja. En dat is denk ik ook zo fijn. Kijk, want dat is denk ik iets wat veel misgaat tussen mannen en vrouwen. Of tussen, sowieso partners. Ja. Is dat inderdaad de ergernissen die er ook bij komen kijken. Want je doet wel meer dingen, maar nooit helemaal zo, omdat je het vol liefde doet.
Meestal altijd een ja maar.
Precies. Ja. Dus je bent iets aan het doen, terwijl je eigenlijk iemand aan het vervloeken bent. En dat kost zoveel meer energie dan eigenlijk in je eentje een huishouden runnen. En ik denk dat dat er ook echt voor zorgt dat je totaal geen zin meer in iemand hebt. Omdat je baalt gewoon van iemand.
Ja.
En zeker als je al doodmoe bent, kan je dat er gewoon echt niet bij hebben. En ik denk dat er dan geen ruimte ontstaat om je seksleven een herstart te geven.
Nee. En zeker niet met iemand die je gewoon helemaal niet leuk meer vindt.
Nee.
En daarin is dat elkaar leuk blijven vinden, is ook zo, zo belangrijk.
Ja.
Maar ja, hoe blijf je elkaar leuk vinden? Door elkaar ook daadwerkelijk te zien op momenten dat je leuk bent.
Precies.
Dat je kan lachen, dat je je goed voelt.
Ja. Ja, en dat kan alleen maar. En als je als partner gewoon aan iemands hoofd gaat zeuren van hey, ik heb seks nodig of ik wil nu dit of heb het al zo lang niet meer gedaan. Dat is zo, dat werkt. Ik krijg zo vaak berichtjes van mannen op Instagram van hey, ja, mijn vriendin wil echt wel heel lang geen seks meer met me. En dan vraag ik ook van hoe stel je op? Weet je, probeer je dingen voor haar te organiseren zodat zij zich weer even gewoon zichzelf voelt? En vaak is het antwoord daarop wel van nee. Daar hebben ze geen zin in.
Nee, ik wil gewoon seks.
Ja.
Maar ook ik denk dat mensen ook heel vaak onderschatten wat de impact is van een soort van de venijnige opmerkingen. Net eventjes een opmerking maken van over dat er geen seks is. Of, en dan denken ze dat ze het heel grappig doen.
Ja.
Maar in die zin schuilt er in elk grapje een kern van waarheid. En de ander die voelt hem elke keer weer als, kut.
Ja, en daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Dat op het moment dat je elkaar complimentjes geeft, dan voel je veel fijner over elkaar. Terwijl als je de hele tijd kritiek geeft, dan zit je er gewoon veel minder lekker in samen.
En dat zijn dus ook opmerkingen. En dan zeker als je kijkt naar jonge ouders of rondom zo'n zwangerschap, zijn dat opmerkingen als van, oh ja, maar ik heb helemaal geen verwachtingen. Zelfs dat soort opmerkingen waarvan je dus als partner kan denken, hey, ik geef jou de ruimte, want ik heb geen verwachtingen. Ja, maar dat klinkt toch ook een beetje als ik heb het een beetje opgegeven.
Ja, dus tuurlijk, er is niks erger dan ik verwacht helemaal niks van jou.
Nee, dat is... Want je mag dingen van elkaar verwachten. Alleen al vanuit het stukje, ja, maar ik zou het heel fijn vinden.
Ja.
Dus ook dat soort opmerkingen kunnen zo venijnig aankomen.
Ja.
Als je seks voor de komst van kinderen geen prioriteit kon geven, dan wordt het extra lastig om dit na de komst van de kinderen alsnog prioriteit te geven.
Ja, zeker. Ja, als je al seksproblemen had, om het maar zo even te zeggen, voor de komst van je kind, wordt het natuurlijk niet makkelijk ook.
En dat onderschatten mensen echt, hè?
Zeker.
Ik heb zo vaak en dan jonge ouders en die willen dan heel graag weer samen een beetje in die seksuele relatie groeien. En dan vraag je dus van, oké, maar hoe was het daarvoor dan? En dan komen ze erachter van, oh ja, maar daar had het eigenlijk ook helemaal niet zo'n hele grote rol. Maar toch verwachten ze van zichzelf. Ja, de kleine kindjes worden nu iets groter. Hè, die zijn dan, dus, gaan dan in ieder geval naar school, zodat daar wat meer ruimte komt. En dat ze dan ineens zelf echt weer heel erg in contact met hun seksualiteit gaan komen. Vanuit het niks.
Ja, precies. Dat zei ik net ook al. Dat gewoon dan dat je denkt van, nou weet je, dat komt wel goed. Het gaat vanzelf ontstaan.
Het komt niet vanzelf.
Nee, dat geloof ik
ook. Of er kinderen zijn of geen kinderen. Nee. Seks komt niet vanzelf.
Nee. Ik denk dat dat een van de grootste misverstanden ook is. Hè? Dat mensen denken van, ja, dat je hebt een laag libido of dit is jouw libido. Dat hoort bij jou. Terwijl ik heb ook zo ervaren door de jaren heen, de afgelopen jaren, dat je moet jezelf prikkelen. Op het moment dat je jezelf niet prikkelt, dan dooft gewoon die hele vlam. En dan gaat hij ook echt niet zomaar meer aan. Het is gewoon hard werken.
Mm-hmm.
Blijven investeren. En dat
de
is zo jammer.
In seks komt nooit spontaan. En soms
wel bij
kan
nieuw
het...
iemand.
Ja, nee, maar dat is dus niet spontaan. Dat voelt.
Nee,
want je bent
inderdaad.
Dan continu.
Dus je bent constant dat spel met... aan het spelen.
En dan ben je met die energie bezig. Ja. En dan ben je er continu, zit je in dat voorspel.
Ja.
Je hebt continu de mogelijkheid en de bereidheid voor seks. Maar dat komt niet omdat iemand voor je staat en je denkt, ja, nee, dat zijn... Je hoofd draait al lang over uren.
Ja.
Die is er continu
nee, dat is gewoon
mee
voorspel.
Bezig.
Ja, jammer is dat, hè? Dat,
ja, dat is
niet gewoon
jammer.
Elke keer dat je partner ziet, dat je wat in het begin had, dat je denkt,
ja, nee,
klee uit.
Oh, dat zou wel... Ja. Dat verlangen, dat is wel echt iets wat ik heel erg kan missen.
Ja, dat kan ik ook missen, maar ik ben... Wel realistisch in dat opzicht.
Ja.
En ik vind dat realisme vaak wel missen bij heel veel mensen. Weet je, dat zeg je van na 4 jaar van... Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom zoveel relaties uitgaan. Omdat mensen gewoon echt het verkeerde idee hebben bij hoe je seksleven eruit zou moeten zien.
Ja.
En je ziet ook zo vaak dat mensen dan dat wel ineens weer voor iemand anders voelen en dan gewoon weer...
Ja, en dan hebben ze de misopvatting. Oh, kennelijk heb ik het voor een ander wel.
Ja,
dus is mijn relatie niet goed. Maar... Je seksueel aangetrokken voelen tot een ander of seksueel geprikkeld raken tot een ander hoeft werkelijk helemaal niks te zeggen over de kwaliteit van jouw eigen relatie.
Nee, en sterker nog, dat ervaar je natuurlijk ook. Het is veel makkelijker om die gevoelens te ontwikkelen voor iemand waarmee je niet een huishouden runt
en waar
die
je niet ergert.
Ja, waar je niet ergert en waar je niet elke dag. Dat soort zaken mee bespreekt waarmee je even je oude zelf kan zijn.
Ja, maar dat is natuurlijk ook het mooie. Hè? We denken dat we vaak verliefd worden op een ander. Maar vaak worden we verliefd op een stukje van onszelf. Wat
ja,
de ander in ons aanmakkert.
Ja, dat je weer even gezien wordt. Zoals je
ja.
De leukste versie van jezelf. Het is ook fijn om geconfronteerd te worden met van... Wow, ik ben echt leuk.
Terwijl wordt hier partner, stiekem gelachen.
Terwijl je partner het allemaal voor lief neemt, weet je. Dat is gewoon...
Ja, maar dat is misschien wel... Zeker ook als ouders zijn, wat je echt heel praktisch kan doen, is dus echt moeite gaan doen om de ander te zien.
Ja.
En niet alleen als ouder, maar dus ook gewoon echt als je partner. En dat is iets wat je natuurlijk zelf, wat je gewoon echt zelf kan doen.
Zeker, door leuke dingen te blijven doen met elkaar. Maar dat vind ik ook altijd zo mooi aan. Voor mij is niet eens de seks met anderen heel belangrijk, maar vooral wat ik altijd bijzonder vind aan als je bijvoorbeeld een keer een trio hebt, is dat je partner weer zien door de ogen van iemand anders. Dat vind ik altijd. Dat je ziet van, wow, kijk hoe zij naar hem kijkt. En dat je hem weer even ziet zoals je hem in die begintijd zag. En dat je daar dan ook weer zo lang eigenlijk op voort kan.
Ja, maar daar zit natuurlijk dat hele spel. Hoe kan je blijven verlangen naar iets wat je al hebt?
Ja.
En dat is dus door af en toe heel bewust die afstand te creëren.
Ja,
zodat je partner weer kan zien. In plaats van dat je gewoon 24/7 samen bent.
Ja.
En daarin helemaal geen ruimte is om de anderen nog met andere ogen te zien.
Ja.
Mensen gebruiken het ouderschap als excuus om geen of onvoldoende aandacht aan de seks te geven.
Ja, zeker. Want ook dat, wat je net zegt, er zijn mensen die gewoon hun seksleven laat al te wensen over. En dan is het eigenlijk zo van, ja, ik ben nu moeder of vader, dus...
Kleine kinderen.
Fuck het ook maar.
Vroege ochtenden.
Ja,
gebroken
precies.
Nachten.
Ja. ja, zelfs al tijdens zwangerschap, dat je denkt, oké, nou, ik hoef niet meer. Ik ben vrij van, ik ben vrij. Geen corvée meer voor mij.
Ja. Maar betrap jij jezelf wel eens gewoon op, nou ja, op dit excuus?
Ik denk dat ik ben zo bewust hiermee bezig dat kan niet voor mij. Omdat ik,
mag dat niet?
Dat mag niet en ook niet, ik wil het niet. Want het is hoe ik mezelf zie en hoe ik mezelf wil blijven zien. Waardoor ik altijd wel ook echt die motivatie voel. En omdat ik gewoon weet dat ik seks uiteindelijk heel lekker vind. En dat ik er ontspannender van raak. En dat ik dat mijn relatie er beter door wordt. Maar natuurlijk heb ik wel eens gedacht van, ja echt, moeten we dit gaan doen? Dat je naast elkaar ligt en dat je denkt, nou, kijk maar even eigenlijk.
Ben je wel eens in slaap gevallen tijdens seks omdat je zo moe was?
Nee, maar ik val sowieso nooit zomaar in slaap. Ik ben een hele moeilijke slaper, dus nee. Nee.
Ja, maar het is er ook gewoon heel menselijk om te denken, weet je, nee, sorry, maar de kinderen die waren zo, of kind of kinderen, waren vandaag zo druk. Ja. Het was zoveel. Nee, nu even niet.
Tuurlijk, het is ook heel menselijk. Daarom denk ik dat het onvermijdelijk is om goede afspraken met elkaar te maken. En om die vermoeidheid, hoe kut ook, gewoon even te parkeren. En het toch gewoon te doen. Kijk, bij mij, ik vond bijvoorbeeld agendaseks, dat is echt iets waarbij ik dacht, gadver, als je dat vroeger tegen me zei. Maar ik merk wel gewoon, als je afspreekt van, luister, vanavond gaan we gewoon seks hebben. Of we er nou zin in hebben of niet. En dat is echt verschrikkelijk.
Tegen je zin in? Klinkt dat bijna?
Nou, nee, want het is niet tegen je zin in, want het is mijn eigen voornemen. Mm-hmm. En ik vind tegen je zin in wel heel wat anders dan zin maken. Tuurlijk, het gaat niet helemaal dat je denkt, woehoe, ik hang in de lampen. Maar het is wel omdat ik het zelf wil. Omdat ik gemotiveerd ben. Omdat ik er nog wat veel van wil maken. En uiteindelijk heeft dat wel echt zijn vruchten afgeworpen. Bij mij is het wel, na een tijd hard werken, is het wel weer echt vanzelf gegaan.
Ja, en wat heb jij dus behalve, dus inderdaad het bijvoorbeeld op de agenda zetten, wat heb jij gedaan wat voor jou wel voelde als hard werken, maar waarvan je het wel belangrijk vond om te doen?
Nou, mijn orgasmes voelden dus echt compleet anders na mijn zwangerschap. Ik dacht gewoon, nou, ik ben gewoon forever gewoon mijn orgasme kwijt. Het voelde echt alsof...
En dat was clitoraal?
Ja, clitoraal, ja. En alsof het gewoon niet meer werkte. Dus ik heb advies gekregen toen om dat gewoon echt met speeltjes te gaan trainen en veel te masturberen. Dat je dat gewoon echt weer dat vond. Ik dacht, jezus, meen je dit? Moet ik dit er ook nog mee gaan doen? Alsof het allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is.
En lukte dat orgasme alleen niet als jullie samen waren? Of lukte
nee,
het wel
ook alleen
als...
niet.
Oh,
nee.
Oh.
Dat is gewoon echt gewoon alsof het ineens nog maar een dertigste was van wat het ooit was geweest. Alsof je, als je heel vaak bent klaargekomen, al laten we zeggen 6-7 keer, zo...
Tuurlijk, heel veel mensen kunnen zich nu voorstellen hoe dat is om 6-7 keer achter elkaar klaar te komen.
Oh, nou,
denk
het
niet. Nee? Ik denk dat er heel veel mensen echt al blij zijn als ze een keertje een orgasme krijgen.
Nou, stel je voor dat je dat wel kent, dat is zeg maar alsof het gewoon een soort van... net niet. Voelt gewoon bijna niks. Maar goed, dus dat was voor mij
waarom
wel...
Waarom zou je dan de 6e en 7e keer willen klaarkomen als het net niks is?
Nee, dat deed ik niet 6-7 keer dan op dat moment.
Nee.
Maar ik bedoel, tijdens mijn seksuele bloeiperiode kom ik wel eens 7 keer klaar. Maar dan, je orgasme is de eerste keer heel intens. En dan wordt het net elke keer wordt het gewoon iets minder. Ja. En op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer.
Maar waarom zou je dan voor die 6e en 7e keer gaan als het toch minder voelt?
Ja, omdat het nog steeds wel lekker
kon.
Is. Ja,
gewoon.
Maar ik moet eerlijk zeggen, dat komt ook wel sinds de seksspeeltjes is dat ook wel hoor.
Oh ja. Ja, dan kan je natuurlijk ook wel vaak makkelijker.
Veel makkelijker.
Een orgasme krijgen.
Het seksspeeltje hebben mijn seksleven echt wel makkelijker gemaakt in dat opzicht. Ja,
en heb je hulp daarbij dan gekregen van een bekfysio? Of heb je dat op een andere manier?
Nee, ik heb dat echt zelf gedaan. En ik heb wel advies gevraagd van een seksuoloog die ik goed ken. Dus ik vroeg van, hoor je dat vaker? En zij zei meteen van, ja, dat hoor je wel eens. Je moet gewoon zorgen dat die bekkenbodemspieren gewoon weer wat sterker worden. En dat kan je doen door bijvoorbeeld veel te fietsen. En je normale leven op te pakken. En het vooral blijven proberen.
Ja. En je er niet aan gaan ergeren? Want hoe meer eraan ergert...
Ja, vooral niet gefrustreerd maken. Maar ik heb me daar wel heel erg zorgen om gemaakt. Hoor. Ja. Dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En pijn bij het vrije, dat zijn natuurlijk allemaal dingen. Ja, dat bij mij deed gewoon veel... Het was minder lekker, deed meer pijn. Dus het wordt je ook fysiek niet makkelijk gemaakt. Nee,
en ben jij, en misschien vind je hem te privé hoor... Maar heb jij een bevalling met complicaties of hechtingen of iets gehad?
Ja, met hechting, maar niet met complicaties. Nee. Maar dus ja, je hebt ook gewoon littekenweefsel daar nu. Dus in dat opzicht fysiek verandert er gewoon ook gewoon een hoop. Dus ja, dat is gewoon natuurlijk.
Terwijl
gewoon...
ze eigenlijk zeggen dat ook al zijn er hechtingen, dat het fysiek gezien voor het ervaren van seksueel genot geen verschil zou moeten maken.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat als je heel, heel, heel opgewonden bent, dat dat niet zo heel veel verschil maakt. Maar op het moment dat jij dus en je seksdrive weer een beetje terug moet krijgen en dan ook nog eens dat hebt erbij, ik denk dat dat wel... Dat niet heel fijn is.
Nee,
maar dat... ik denk dat het op de lange termijn wel goed komt. Maar ik denk wel dat dat niet meehelpt in ieder geval. Zeker als het nog moet helen.
Maar op de lange termijn goed komt? Jij bent 2 jaar verder?
Ja, dus dat het moet natuurlijk ook, ik bedoel, dus met alle littekens, dat hopelijk blijft het gewoon wel nog een tijdje. Ik bedoel, het duurt echt wel. Ik bedoel, mensen, je mag natuurlijk na zes weken weer penetratieseks hebben, maar... ik ben echt pas na 3 maanden voorzichtig gaan proberen, hoor.
Ja, want?
Ja, omdat het gewoon nog echt pijn deed. Dus ik had echt weinig zin om dat te gaan proberen.
Ja.
Er zijn andere dingen mogelijk. We hebben wel elke keer daarnaar gezocht. Maar ik had wel echt zoiets van... Nee, daar ben ik nog niet klaar voor.
En hoe hebben jullie dat aangepakt? Want ik weet... ik had dan gelukkig geen hechtingen of zo. Dus bij mij was het een stukje fysiek herstel. Dat zag er heel anders uit. Maar ik weet dat ik echt na 2 weken heb ik toen gezegd van ja, lieve schat. Laten we het gewoon maar even voorzichtig proberen. Omdat fysiek gezien er geen letsel of iets was.
Oh, maar ik dacht dat het helemaal als... Want je hebt dan wel een wond toch ook... die nog open staat, tenminste...
Aan de binnenkant?
Ja.
Nou ja, we hebben heel voorzichtig geprobeerd. Maar ik wilde gewoon even voelen aan de buitenkant of dat goed ging. Dus het was ook geen harde sekspartij, zeg maar. Dus gewoon heel voorzichtig voelen om te voelen hoe het voelde. En er was totaal niks seksies aan.
Maar, je wilde
maar ik ben wel heel blij geweest dat ik dat had gedaan. Want als ik dat na 6 weken had moeten doen... dan had in mijn beleving had die drempel nog zoveel hoger geweest.
Ja, ik wilde gewoon zorgen dat het echt geen pijn meer deed. Want ik had gewoon niet... Ja, ik dacht gewoon, ik zie ook niet de toegevoegde waarde... om dat nu al te gaan proberen op het moment dat ik gewoon... nu zelfs met plassen nog pijn heb. Ja, waarom zou ik dat doen?
Nee, maar dat is 100% heb je daar gelijk in.
Dus als het nog pijn doet, moet je gewoon...
Pijn is sowieso nee.
Zo nee, daarom. Ja. Dus ik wilde echt gewoon zo lang mogelijk dat uitzetten... zodat ik zeker wist van het is nu gewoon genezen en het kan.
En hoe was het voor jouw vriend om die periode te wachten? Want dan ga je natuurlijk, dat is ook alweer langer dan die 6 weken. En veel mannelijke partners die denken, oh, ik moet 6 weken wachten en dan mogen we weer.
Ja, ik denk dat op het moment, we hebben veel orale seks gehad, dus hij vond het prima. Kijk, ik denk dat het ook, een relatie is ook je wat voor elkaar over hebben. En voor ons is dat niet zo erg geweest. Dat heb ik bij hem niet ervaren. Het is niet zo dat hij daar heel erg onder heeft geleden.
Voelde
niet.
Jij je dan bijvoorbeeld verantwoordelijk wel om extra orale seks bij hem te geven? Om hem toch een soort van tegemoet te komen of zo?
Zo zie ik orale seks niet. Ik vind orale seks het allerlekkerste wat er is. Dus ook als ik zelf niet klaar kom. Ik vind dat gewoon heel... Ik vind het lekker. Dus het is niet zo dat ik denk... Oh, hij moet echt even klaarkomen. Moet ik weer? Heb ik weer? Nee, ik vind dat echt lekker. Ik denk dat ook zo'n veel fijnere uitgangspositie is. Als je
absoluut.
Het ook voor jezelf doet en er gewoon echt van geniet.
Ja, maar dat is natuurlijk iets wat niet iedereen gegeven
Zeker,
is.
Zeker, dat is niet iedereen gegeven.
Heel veel vinden dat helemaal niet zo heel prettig. Of we hebben er niks mee. Ja. Of vinden het zelfs een beetje vies.
Ja, maar ik zou dan... Ja, dat is dan zo lastig. Hè? Dan, dan zou ik eerder denken van misschien samen masturberen. Of iets zoeken wat toch fijn is voor allebei. Want als je echt iets tegen je zin in gaat doen omdat je het vies vindt... Dat is toch ook niet geil voor hem?
Of dat je, als je het voorbeeld man-vrouw hebt... vrouw kan nog geen echt heel actief seks hebben... omdat ze inderdaad dan bijvoorbeeld pijn heeft. Dat je in ieder geval wel je partner kan aftrekken. Of dat terwijl je partner zelf aftrekt... dat je er in ieder geval lekker intiem
bij ligt. Dat je erbij
bent,
dat je hem zoent of whatever. Maar ik zou zeker niet orale seks tegen je zin in... terwijl je doodmoe bent en nog helemaal de kreukels ligt down under. Nee, sorry. Het is een mooi uitgangspunt. Je moet het doen omdat je het zelf lekker vindt. En dat geldt voor mannen ook, hè, met beffen. Ik hoop dan dat als dat het uitgangspunt is, dat je het doet vanuit jezelf, dat je het ook lekkerder gaat vinden, dat je in een positieve visieuze cirkel belandt in plaats van een negatieve.
En als je er niet zo heel erg bedreven in bent, dat je er op een gegeven moment gewoon meer ervaring in krijgt, meer zelfvertrouwen krijgt en dat het dus ook lekkerder wordt.
Ja, en vies vind ik altijd een beetje raar, hè, als mensen dat zeggen. Want dan denk ik, oké, vies, dan ga je eerst even douchen. Of,
en wat is er dan nog vies aan?
Ja, wat is er dan nog vies aan? En ik denk, als je echt vies bent van je partner, is er toch wel sowieso iets wat niet helemaal lekker zit, toch? Als je hebt gedoucht, of zijn er mensen die gewoon de piemel op zich vinden?
Ja, er zijn natuurlijk mensen die vinden de piemel op zich vies. Het idee dat er sperma in je mond kan komen, dat stukje vies. En wat natuurlijk wel heel lastig is dat Als je seks hebt en je bent opgewonden, dus stel je kan er zelf van genieten, van dat stukje orale seks wat je geeft bij je partner. Als jij zelf een opwinding ervaart, dan neemt die walging ook af. He, dat is heel mooi hoe opwinding en walging met elkaar samenwerken. En hoe meer opgewonden je bent, hoe minder walging je ervaart.
Ja.
Maar als jij dus orale seks van jezelf dus al niet zo heel erg lekker vindt of niet zo fijn vindt.
Nee,
en
neemt die walging
jij begint vanuit een positie dat jij zelf geen opwinding ervaart met het idee hebt van oh ja, mijn partner is opgewonden, dus ik doe nu dit voor mijn partner. Ja, dan blijft het wel een soort van een handeling die je verricht.
Maar zou je dat dan aanraden aan mensen om dat wel gewoon te doen? Want ik vind dat wel heel lastig. Als je echt iets vies vindt, moet je het niet doen, toch?
Nee, dan moet je het zeker niet doen. Zeker niet met orale seks, omdat het zo in your face is. Het zit zo... Weet je, als je het bijvoorbeeld hebt over masturbatie, over je partner aftrekken. Dan denk je, ja, ik denk echt wel dat je daar iets in kan vinden.
Oh,
nee, ja, precies. Ik zit hier
kan
ook
op. Kijk, nee, hier dat ook kan niet met je mond.
Zo. Maar dat kan natuurlijk niet met je mond. Dat zit zo in je
Maar denk
gezicht.
Je niet dat als je zo erin staat, dat je sowieso al seksuele problemen hebt?
Nou, ik zou hem niet zo breed trekken als seksuele problemen. Nee, want je hebt gewoon voorkeuren voor iets wat je fijn vindt om te doen.
Kan je een goed seksleven hebben als je letterlijk het mannelijk geslachtsorgaan vervelend vindt en dat je liever er niet aan zit of liever... Want dat is eigenlijk wat je zegt. Je wil liever, ja, het is niet te veel in je face, dus dan kan je een beetje onder de deken aftrekken. Maar dat betekent dat je niet echt opwinding ervaart bij iemand.
Nou, ik denk dat er kunnen natuurlijk meerdere dingen zijn die jou opwinden. En dat hoeft niet per se, zeg maar per se de piemel van je partner te zijn.
Tuurlijk niet.
Die jou opwint.
Nee, oké, maar het hoeft ook niet de piemel te zijn die je opwint. Maar als het echt letterlijk iets is wat je minder opwint of wat je vies vindt.
Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Want ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld geen enkele moeite hebt gewoon met penetratieseks of met masturbatie. Dat je dan nog steeds heel erg opgewonden kan raken. Als er gewoon iets is wat je niet zo lekker vindt. Zijn natuurlijk heel veel mensen en die hebben helemaal niks met anale seks. Betekent niet dat ze dus ook seksuele problemen hebben, omdat ze het moeilijk vinden om in de buurt van de anus van je partner te komen. Maar op de een of andere manier bij de anus zeggen heel veel mensen, dat snap ik wel, dat je dat niet helemaal lekker vindt, ook al heeft iemand gedoucht of wat dan ook. Maar als het dan om die piemel gaat, dan wordt het ineens problematisch. Maar het is natuurlijk, ja, vind je het vervelend om de piemel in je mond te nemen? Of,
nee, maar dat snap ik nog wel. Dat je hem liever niet in je mond hebt. Alleen maar als je ook liever er gewoon niet eens naar kijkt. Of er liever hem niet aanraakt. Dat lijkt me best wel.
Ja, maar helemaal niet aanraken. Die lijkt me heel lastig. Want dan gaat het natuurlijk ook over het stukje van. Ja, maar dan is er dus iets wat je niet wil. En wat je heel duidelijk niet wil. Of wat heel duidelijk of een vorm van afkeer. Of remmingen oproept. En hoe kan je dan in zijn geheel helemaal lekker ontspannen en opgaan in het moment. En dus ik denk absoluut wel dat het ervoor zorgt dat je geremd bent of dat je niet helemaal lekker eraan over kan geven.
Ja.
Maar ik weet niet of het dus ook betekent dat je seksuele problemen hebt.
Nee.
Hey, dan hebben we de laatste stelling voordat wij hem alweer moeten gaan afronden. Het ouderschap is juist een mooie kans om opnieuw je seksualiteit te ontdekken.
Een mooie kans zou ik hem niet noemen, maar een kans, zeker.
Een noodzakelijke kans?
Het is eerder iets wat je gewoon niet moet laten versloffen, maar een mooie kans. Nou, dat... Nee, ik bedoel, hoe je het ook went of keert, je hebt minder... Er is minder mogelijkheid tot spontane seks. En uiteindelijk is dat natuurlijk... Ik bedoel, het is leuker om je seksualiteit samen te ontwikkelen op het moment dat alles kan, op elke dag van de week.
Ja, en dat je gewoon lekker 's middags thuis bent.
Precies.
En dan ineens denkt, hey, zullen we even? Ja. In plaats van,
met een kind zal je altijd moeten plannen, altijd rekening moeten houden. Dus, en ik denk dat spontaniteit is iets heel moois voor een seksleven. En dat is er gewoon vanaf.
Alleen de zin in seks komt dus nooit spontaan. Maar enige vorm van spontaniteit binnen je seksuele relatie is
precies.
Wel heel fijn.
Ja, precies.
Dat op het moment dat jij daadwerkelijk dat gevoel van opwinding ervaart, dat je ook de mogelijkheid hebt om even naar je partner toe te gaan en op wat voor manier daar uiting aan te geven. In plaats van dat je het voelt en dat je denkt, ja, maar ik zit nu met die kleine en kan er nu helemaal niks mee. Dus
en er is ook gewoon geen ruimte voor.
En dan duw je hem weer weg.
Ja.
Want dat is ook altijd interessant. Als je dan vraagt aan ouders die dus heel weinig seks nog maar hebben. Dan ga je dus inderdaad van, ja, maar ben je wel eens opgewonden? En dan zeggen de meesten dus dat ze best wel regelmatig een vorm van opwinding ervaren. Maar de partner die weet er zelden van. En als je dan vraagt, ja, maar geef je daar wel eens dan uiting aan? Of doe je daar wel eens wat mee? Of mag het er überhaupt zijn? Nee, want ze hebben er niks aan. Terwijl alleen al even erbij stilstaan en het ervaren. En desnoods naar je partner even een berichtje sturen van nou, ik voelde net even wat kriebelen of ik heb eigenlijk wel heel veel zin in seks. Nu op dit moment, geen garantie voor de rest van de dag. Dat het er dan al veel meer mag zijn.
Ja, dat was mooi, ja. Dat is natuurlijk ook heel vaak dat je op een bepaald moment het wel wil, maar op het moment dat het beschikbaar is, dat je weer denkt, nee, nu niet.
Nee.
Het is gewoon lastig, ja.
En dat is natuurlijk, als je, ja, weet je, als je iets voelt, als je ergens de behoefte naar hebt, dan is het zoveel makkelijker om het daadwerkelijk te doen. Als jij gewoon inderdaad om 3:00 's middags denkt, oh, ik voel inderdaad om wat voor reden dan ook dat je geprikkeld raakt, dat je opgewonden bent. Stel, je partner zou dan beschikbaar zijn, is het veel makkelijker om daarin mee te gaan.
Veel, ja.
Dan wanneer je 's avonds, oké, maar nu hebben we de gelegenheid. Ja, maar de prikkeling,
puff alleen
de,
niet meer.
De behoefte is er totaal niet.
Ja. Ja, het is een uitdaging, maar ik denk wel dat als je die uitdaging aangaat, dat er echt nog wat van te maken is samen. En dat het ook gewoon wel goed komt als je daar gewoon je best voor blijft doen.
Ja, en de lab niet te hoog leggen, maar ook gewoon, niet te lui zijn.
Ook niet te lui zijn, inderdaad. En gewoon accepteren van mijn seksleven is anders de komende tijd. Ik denk dat voor mij had ook wel veel te maken met verwachtingen. En dat ik het lastig vond dat alles veranderde. Terwijl toen ik dacht van oké, het is wat het is. We gaan er het beste van maken, maar ik kan niet verwachten dat het blijft zoals het was. Dat het ook al een stukje verlichting gaf. Omdat ik gewoon dacht van ja, het komt wel weer.
Ja.
Dat geloof ik wel.
Ja, het komt ook wel weer. Maar het komt en het gaat in je leven.
Precies, het komt, gaat met golven. En het is gewoon sowieso lastig. Je vindt elkaar en je raakt elkaar weer een beetje kwijt. En zolang je elkaar maar weer blijft opzoeken en je best blijft doen, dan geloof ik dat het kan blijven werken.
Ja.
En dat gebeurt wel te weinig, helaas.
Ja. Hey, we gaan hem afronden. Dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
Hey, mocht jij nou als luisteraar benieuwd zijn naar het boek van Marit, ik in ieder geval wel. Of bijvoorbeeld naar mijn boek of het andere boek van of het eerste boek van Marit. Check dan storytel.com/Nienke en luister nu 30 dagen gratis. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.